Studiejaar Serie, ja, de vijfde studie is nu alweer.
Ja.
En dat gaat over de bergreden, het vijfde onderdeel. Vanavond Casper als inleider. En volgende keer, is dat de laatste keer, dan hebben we Peter alweer. Zo hard gaat het, is ook in februari. Het is ook weer zo voorjaar. We beginnen alvast, want de klok geeft nog niet aan dat het 19:30 is, maar het is echt op door. Volgens mij kwamen er ook geen mensen meer aan. Dus ik stel voor dat we samen een lied gaan zingen. Ik heb bundels uitgedeeld. Heeft iedereen een bundeltje gepakt? Ze liggen hier. Dat voelt voor de buren van hiernaast iets vertrouwder dan het gele boekje. In het kader van de ecumene is dat een goede gedachte. Maar wij kennen hem ook hoor. Ja. Ik heb op bladzijde 35 lied 108. Dat is een lied wat gaat over de leiding van God. Dat we mogen vragen dat ons leven in de hand van God mag zijn. En dat is een mooi lied en dat willen we graag samen met elkaar gaan zingen. 3 coupletten. Leid mij Heer, o machtig heiland, voor de mensen die misschien meeluisteren thuis. Dat is uit de bundel 108, op bladzijde 35, althans in mijn versie. Ik neem aan dat het allemaal dezelfde is. Heeft iedereen die?
Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven.
Zongen, Heer, dat het ons verlangen is, Heer, of u ons leven ook wilt leiden. Heer, of u ook wil komen met uw geest, Heer. En dat wil ook vanavond vragen of u onze harten wilt vullen met uw Heilige Geest, Heer. Dat we ons mogen openstellen voor datgene wat de Bijbel, wat uw woord tot ons te zeggen heeft. Heer, we willen vragen of u ook met Casper wil zijn. Heer, wilt u hem vullen met uw Heilige Geest, met de woorden van u geven. Heer, de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in de bergreden, Heer, waar we ja, eigenlijk best wel mooi de afgelopen periode ook bij konden stilstaan. Wilt u ons daarin zegenen, wilt u ons daarin leiden. We willen bidden voor de mensen die niet hier naartoe konden komen, nou, die misschien meeluisteren. Dat er dan ook nabij zijn hier, dat ze ook voelen dat ze ook bij ons betrokken zijn en ook aanwezig zijn hier. Wilt u ons zegenen en leiden in Jezus naam. Amen. En jouw woord.
Oh, leuk kaartje. God heeft jou lief. Eerste woord voor mij. Hè? Goedenavond allemaal. De bergrede is weer inderdaad de vijfde avond, een serie van zes. En ik wil vanavond met jullie Matteüs 6, vers 19 tot en met 34 bespreken. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. En ik ga dat een beetje vers voor vers behandelen. Maar ik ga eens het hele stuk met jullie lezen, zodat we een beetje overzicht hebben van wat Heer Jezus zegt. Matteüs 6 vanaf vers 19. Staat boven, ik lees uit de Herziene Statenvertaling, bezorgdheid. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. Ik lees nog een keer de versen 19 tot en met 21. Het is een kopje die dan bij elkaar horen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar de dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Jezus die zegt in vers 19, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. De Heer Jezus die zegt dat we ons geen schatten op aarde moeten verzamelen. Dat betekent niet dat de Heer Jezus tegen het bezit van eigendom is. Van aardse eigendommen, dat we die niet mogen hebben. Dat we eigenlijk bezitloos moeten zijn. In de Bijbel komen wij mensen tegen, gelovigen tegen, die rijk zijn. Je kunt denken aan Zacchaeus, de tollenaar. Lucas zegt dat hij rijk was. En toen hij tot bekering kwam, gaf hij al dat geld wat hij had afgeperst, zo is hij rijk geworden, viervoudig terug. En de helft van zijn bezit gaf hij aan de armen. En volgens mij was hij er nog rijk. En ik denk aan Jozef van Arimathea, die een graf had laten maken in een spelonk, waar de Heer Jezus in werd gelegd. Het was een graf voor hemzelf, maar hij was een rijk man. Jesaja 53 zegt dat Jezus in het graf van de rijken werd gelegd. Ook als we kijken naar de aartsvader Abraham, hij was ook een rijk man. En koning Salomo was ook een heel rijk man. Toen God hem verscheen in een droom, mocht hij kiezen, wat wil je? Rijkdom, aanzien, macht? En dat alles wilde Salomo niet. Hij zegt, Heere God, geef mij maar wijsheid om uw volk te besturen. En God was er zo blij mee dat hij hem bovennatuurlijke wijsheid gaf. Niemand is zo wijs als Salomo, spreekwoordelijk. Maar bovendien, hij was ook nog zeer rijk. Zeer rijk. Dus rijkdom wordt niet veroordeeld, maar wel de zucht naar rijkdom, de zucht naar geld. En dat wordt eigenlijk wel heel treffend omschreven in 1 Timotheus 6 vers 7. En als u wilt kunt u dat meelezen, 1 Timotheus 6 vers 7. En zo maak ik ook vanavond wat uitstapjes naar andere bijbelteksten. 1 Timotheus 6 vers 7 tot en met 10. Timotheus 6 vanaf vers 7. En de apostel schrijft, want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Dus we komen met niets. Hebben jullie het? 1 Timotheus 6. Dus we komen met niets op de wereld en we gaan met niets van de wereld, wil Paulus zeggen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht, niet geld, maar geldzucht, zucht naar geld, is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dus hier zie je wat zucht naar geld kan doen. En die zucht naar rijkdom is wat Jezus bedoelt met het verzamelen van de schatten op aarde. Verzamelt u geen schatten op aarde, want dat kan ons namelijk tot slaven van de mammon maken. En daar spreekt Heer Jezus ook verder over, over de mammon. Want dan stellen we namelijk meer vertrouwen op geld en bezit dan wij vertrouwen stellen op God. Jezus die zegt dat mot en roest je schatten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Dus als je schatten hebt, dan kan het verderven en het kan worden gestolen van je. Jezus benadrukt dat aardse schatten niet blijvend zijn. Want of ze vergaan, of ze worden gestolen. En dan heb je niets, nog niets of weer niets. Jezus spreekt hier over mot en roest, omdat hij duidt op schatten die in zijn tijd erg geliefd waren, namelijk zoals kostbare stoffen als pronkgewaden waar de mot bij kan om het op te vreten. En daarnaast ook houten kisten en meubels in het algemeen. Het Griekse woord voor roest, dat kan ook houtworm betekenen en ik denk dat we daar eerder aan moeten denken dan roest. En houtworm kan namelijk ook hout letterlijk aantasten en opvreten. Dus, maar wat voor schatten het ook zijn, ze zijn niet blijvend. Ze zijn aan roest, houtworm of mot onderhevig. Maar wat, dus ze zijn niet blijvend. Verzamel ze niet, stel daar niet je vertrouwen op, zucht niet naar rijkdom. En dan gaat Jezus verder in vers 20. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Jezus zegt dat we veel beter schatten in de hemel kunnen verzamelen. Hier bedoelt Jezus het loon mee waarover hij eerder spreekt in Matthäus 6. Bijvoorbeeld Matthäus 6 vers 1. Daar zegt Jezus, wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Dus geef geen dingen weg om daarmee te pronken, kijk eens hoe goed ik ben. Nee, doe het in het verborgen zou ik willen zeggen, want anders heb je geen loon bij de Vader. Dat is het, he, een loon die je krijgt in de hemel. En in hoofdstuk 6 vers 4 zegt Jezus, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En vergelden betekent belonen. En in vers 6 zegt Jezus, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden, belonen. En tenslotte in vers 18 van hoofdstuk 6. Zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus de Vader in het verborgene, dus verzamel je aardse schat of verzamel je hemelse schatten, want dat zijn de dingen die God je zal geven als beloning, als vergelding. En dat loon of die beloning is dus een onvergankelijk hemels kapitaal. Deze beloning die zal nooit kunnen vergaan of kunnen verderven, daar komt nooit mot bij, nooit roes bij of houtworm bij. En Ook zal het nooit kunnen worden gestolen. Er zal geen dief of rover bij kunnen komen. Het is een eeuwig blijvend kapitaal. Een kapitaal, een beloning dat in elk opzicht onze grootste verwachtingen zal overtreffen. En deze schat of deze beloning, dit loon, krijgen we als we leven zoals God dat wil. Hoe dan? Bijvoorbeeld, zoals Jezus ook zegt, door materiële hulp te geven aan de armen. In Lucas 12, vers 33, zegt de Heer Jezus daar het volgende over. Lucas 12, vers 33. Daar zegt Jezus, Lucas 12, vers 33, verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Dus verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Dus dat betekent leven naar Gods wil door materiële hulp te geven aan de arme mensen die het nodig hebben. Zo verzamelen wij schatten in de hemel. Of je kunt ook denken aan de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25... He, waar de mensen dat doen voor de minste broeders van Jezus. Nou, wat zegt Jezus daar? He, als je dat doet, heb je dat aan mij gedaan. Door hongerigen te eten te geven, door dorstigen drinken te geven, door vreemdelingen gastvrij te ontvangen, door naakten te kleden, door zieken en gevangenen te bezoeken. Dus heel concreet hulp verlenen aan mensen die het nodig hebben. En de Bijbel die spreekt ook over bepaalde beloningen. En vaak in het beeld van kransen of kronen die je krijgt. En dan moet je denken aan de apostel Paulus in 2 Timotheüs 4 vers 6 tot en met 8 als voorbeeld. Dat is, wordt ook wel eens zijn testament genoemd, zeg maar. Althans een van zijn laatste woorden voordat hij als martelaar zal sterven. 2 Timotheüs 4 vanaf vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Hij spreekt over zijn aanstaande sterven. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus je wordt de beloning die je krijgt voor het leven naar de wil van God gezien als een krans of een kroon. Of dit nu letterlijke kransen en kronen zullen zijn of symbool voor iets anders, het zal in ieder geval een fantastische beloning zijn. En die we uit genade mogen ontvangen. Want alles wat we doen, is allemaal genade. En dan vers 21. Jezus zegt, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Jezus maakt hiermee duidelijk dat het bij het verzamelen van de hemelse schatten niet om de schat gaat, maar om de bewaarplaats, namelijk de hemel. Het gaat om de hemel. En de plaats dus waar Christus is. En dat is verreweg het allerbeste en het allermooiste en het allergrootste. En ook Paulus spreekt erover in een tweetal gedeelten. In Colossenzen 3 en Filippenzen 1, die wil ik ook even lezen. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Daar zegt Paulus, sta boven, zoek wat boven is. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, de wederkomst die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Het gaat om de Heer Jezus. En Paulus die zegt soortgelijke dingen in Filippenzen 1 vers 23 als voorbeeld. Want ik word door deze twee dingen gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Maar zijn grootste verlangen is om bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dus het gaat vooral om de plaats waar de schat is. De plaats waar de Heer Jezus is. Bij Jezus zijn. Hij is eigenlijk onze grootste schat. En dan lees ik, dus waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dan lees ik vers 22 en 23, het volgend kopje. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Jezus, vers 22, de lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Jezus noemt het oog de lamp van het lichaam. En als het oog goed is, als het oog zuiver is, als het oog oprecht is, oftewel gezond is, dan is dat goed en gezond voor het hele lichaam. Want het oog verlicht als een lamp het hele lichaam. Dat betekent, alle leden van het lichaam functioneren optimaal vanwege het door het goede oog ontvangen licht. Want dat geeft namelijk een goede ruimtelijke oriëntatie. Want als onze ogen slecht zijn, of als ze zelfs blind zijn, dan moeten we tasten in de duisternis. Dus als ons oog goed is, dan kunnen we ons lichaam goed zien, goed besturen. Zien we slecht of blind, dan helemaal niet. En, zegt Jezus, vers 23, maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. En als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? De Heer Jezus die past hier de werking van het fysieke oog, van het lichamelijke oog, nu geestelijk toe. Op het geestelijk gestel van de mens. Oftewel het karakter van de mens. Want zoals een slecht oog het lichaam verduistert, dat wil zeggen het functioneren van het lichaam verhindert, een goed functioneren verhindert, we moeten immers in de duisternis tasten, zoveel te meer zullen de gevolgen slecht zijn als ons innerlijk oog slecht of duister is. Het innerlijk oog is het licht dat in ons is. En dat is het hart. Waar de Bijbel veel over spreekt, niet je lichamelijke pomp, maar symboliek. Een beeld, de plaats van onze gezindheid, waar de besluiten worden genomen. Van ons karakter zou je kunnen zeggen. Spreuken 20 vers 27 zegt, de geest van de mens is een lamp van de Heer die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Mooie tekst. De geest van de mens is een lamp van de Heer die alle schuilhoeken van zijn binnenste, van zijn hart doorzoekt. Spreuken 20 vers 27. Met andere woorden, laten we ervoor zorgen dat ons innerlijk oog, ons oog altijd zuiver, goed en oprecht is. En dat is nu precies de boodschap van de bergrede. Vers 24. Niemand, Jezus pakt weer een ander kopje op, niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Jezus zegt dat geen mens twee heren kan dienen. En het Griekse woord, want het Grieks is de taal van het Nieuw Testament, het Griekse woord voor dienen betekent eigenlijk slaaf zijn. Dat wil zeggen, je bent als mens dus het bezit van een ander. Je bent het bezit van je heer of van je meester. En je kunt daarom niet tegelijkertijd twee heren dienen, van twee heren een slaaf zijn. Zeker als die beide heren lijnrecht tegenover elkaar staan in wat ze van je vragen. In dit geval God de ene heer en Mammon de andere heer. Het dienen waar Jezus hierover spreekt, betekent dat je geheel tot iemands beschikking staat en die ander met een volkomen overgave dient. Je bent zijn slaaf. En Jezus maakt dat duidelijk door de tegenstelling te maken dat je of de ene heer zult haten en de andere heer zult liefhebben, of dat je aan de ene heer zult hechten en de andere heer zult minachten. Haten, liefhebben, hechten of minachten. En Jezus noemt die twee heren heel specifiek bij hun naam. De ene heer is God en de andere heer is de Mammon. Mammon, dat is een Aramees woord. En Aramees was een taal die de Heer Jezus sprak in Israël. Het was een taal, dat spraken de meeste Joden in die tijd. En het is een taal die is erg verwant aan het Hebreeuws, zoals Duits aan Nederlands verwant is, zou je kunnen zeggen. Dus dat was de taal die de Heer Jezus sprak. En je komt meer Aramese woorden tegen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld Maranatha, de Heer komt, of onze Heer kom. Dus ook zo Mammon. En Mammon, dat betekent rijkdom. Dus God of rijkdom. Rijkdom wordt hier dus voorgesteld als een persoon, als een heer, ja, als een god. Ja, een afgod zou je kunnen zeggen. Nogmaals, Jezus veroordeelt hier niet het hebben van eigendommen of rijkdom als zodanig, maar het dienen van de mammon. Het verzamelen van aardse schatten, de zucht naar geld, de zucht naar rijkdom, dat wordt veroordeeld. De mammon, die wordt namelijk onze heer, als bezit zo macht over ons krijgt dat we er een slaaf van worden. Dan is de mammon onze heer geworden en zijn wij zijn slaven geworden. Maar God wil dat we hem alleen dienen. En dat als we hem dienen, dat wij dan heersen over de mammon, over de rijkdom. En niet dat de rijkdom over ons heerst, maar dat wij heersen over onze rijkdom. En dat we die rijkdom, het bezit dat we hebben, dat we die gebruiken ten dienste van het koninkrijk van God. Weet je wat de beste remedie is tegen geldzucht? Mededeelzaamheid. Gewoon uitdelen. Weggeven. Dat is de beste remedie tegen geldzucht. Tegen hebzucht. Gewoon weggeven. En als je makkelijk kunt weggeven, dan zit je namelijk niet vast of niet zo vast aan je bezit en aan je rijkdom. En dat is nou precies wat de Heere Jezus bedoelt als hij zegt tegen de rijke jonge man, die heel keurig de 10 geboden nakomt, zegt Jezus, één ding ontbreekt je nog. Wil je het eeuwige leven erven? Je doet die 10 geboden, prima, geweldig, ga zo door. Maar één ding ontbreekt je nog. Verkoop alles wat je hebt, geef dat geld aan de armen en volg mij. Dus neem afstand van al je rijkdom, van al je bezit, want er staat nu tussen jou en mij in. Doe dat weg, geef het aan de armen, een liefdegave, mededeelzaamheid. En dan ben je er vrij van en volg mij, zegt Jezus. Maar ja, dat kon de man niet. Nou, hij kon het wel, maar hij wilde het niet. Hij zat te vast aan zijn geld, aan zijn rijkdom. Hij zat te veel vast aan de mammon. Hij was een slaaf van de mammon geworden, in plaats van de mammon een slaaf van hem. De vraag is, hoe vast zit ik, of jij, of u, aan de mammon? Hoeveel heerschappij heeft hij in mij, in ons leven? Dan ga ik naar vers 25 tot en met 34 toe. Ik lees dat nog één keer in een stuk, zodat je een beetje een beeld hebt van het geheel. En dat komt vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en zij verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. gaden ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees er niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dan vers 25. Nog een keer. Daarom zeg ik u, zegt Jezus, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Jezus zegt hier dat wij niet bezorgd moeten zijn, dat we ons geen zorgen moeten maken. Nou, dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want wie maakt zich nu geen zorgen? Zorgen over je eigen gezondheid, of over de gezondheid van je partner, of van je ouders, of van je kinderen of je kleinkinderen. Of je maakt zich geen zorgen over het reilen en zeilen überhaupt van je kinderen of kleinkinderen. Of over je baan, als je baan misschien op de tocht staat, dreigt werkloos te raken. Of dat je zorg maakt over de christelijke gemeente waar aan je verbonden bent, omdat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Je kunt allerlei dingen opsommen. Kortom, bezorgd zijn en zorgen maken, dat doen we allemaal. De vraag is wat Jezus exact bedoelt met bezorgd zijn. In ieder geval koppelt hij bezorgd zijn aan vers 24. Waar hij zegt, niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u. Waarom? Namelijk om wat in vers 24 staat. Het gaat daar om het dienen van God of de mammon. Hij verbindt dit gedeelte aan elkaar door het woord daarom. Het bezorgd zijn of je zorgen maken heeft dus te maken met het dienen van de mammon. Het gaat hier dus om een bezorgdheid over zichzelf, over jezelf met het oog op de toekomst. Zoals Jezus in vers 34 zegt over de dag van morgen, met haar eigen kwaad. Een bezorgdheid die helemaal gericht is namelijk op het zekerstellen van je leven. De mens maakt zich angstige zorgen over zijn leven, zijn ziel en lichaam en over zijn levensonderhoud. Zoals Jezus bijvoorbeeld in vers 31 zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Dus een helemaal zekerstellen van je leven en je toekomst.
Geen tekst gevonden op die
locatie. Geen tekst? Nou, we zitten goed hier hoor, dus. Hoef ons geen zorgen over te maken. Jezus zegt, die zegt dat het leven belangrijker is dan het voedsel en het lichaam belangrijker is dan de kleding. De vraag is, zijn voedsel en kleding jouw mammon geworden? Jouw aardse schatten geworden? Waar je al je zinnen op zet? Waar je angstige bezorgdheid op zet? Er is meer nodig om het leven in stand te houden dan alleen kleding en voedsel, wil Jezus zeggen. Het is uiteindelijk afhankelijk van God en zijn woord. En dat staat bijvoorbeeld in Matthäus 4, vers 4, waar de Heer Jezus wordt verzocht in de woestijn door de Satan. Matthäus 4, vers 4, waar de duivel tegen Jezus zegt, als hij honger heeft, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Dus zorg maar voor voedsel. Maar Jezus antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dus brood is zeker belangrijk, dat wordt niet ontkend, maar het gaat vooral om het woord van God. God en zijn woord. Wellicht in overvloede, Jezus wil niet zeggen dat we niet zorgzaam mogen zijn. We moeten zorgen voor onszelf en we moeten zorgen voor anderen. Paulus die noemt dat bijvoorbeeld in Titus 3, vers 8. Titus 3, vers 8. Daar zegt Paulus: dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven en verzorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dus ervoor zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Dus gewoon zorgen voor anderen. Vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Jezus zegt, kijk eens naar boven. Kijk eens naar de lucht. Kijk naar al die vogels die er vrij rondvliegen en rondfladderen. Die vogels maken zich geen enkele zorgen over waarmee zij zich zullen voeden. Ze gaan niet druk aan de slag om te zaaien en om te maaien en om voedselopbrengst in voorraadschuren op te slaan of voorraadschuren te bouwen op te slaan, zoals zij mensen dat gewoon zijn te doen. Want, zegt Jezus, God zorgt voor de vogels. Dat zij hun voedsel kunnen vinden, hun voedsel kunnen eten. Natuurlijk, er is een groot verschil tussen vogels enerzijds en mensen anderzijds. Vogels reageren instinctmatig. En ze hebben eigenlijk niet het vermogen om zich zorgen te maken zoals wij mensen ons zorgen kunnen maken. Zoals wij mensen dat doen. Wij kunnen nadenken over ons voedsel. We kunnen nadenken over onze kleding en ons daarom ook zorgen maken. De vogels niet. Maar daarentegen zegt Jezus wel dat wij de vogels verre te boven gaan. Als God al voor de vogels zorgt, hoeveel te meer voor zijn kinderen, die vele mussen te boven gaan. En de Heer Jezus benadrukt dat elders in Matthäus, heel bekend, Matthäus 10, vers 29 tot 31. Matthäus 10, vers 29 tot en met 31. Spreekt hij ook over angst en zo, dan zegt hij: worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? Dus voor een stuiver, zeg maar, kun je al twee musjes, hele kleine, onbetekenende vogeltjes kopen. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet één van die musjes zal op de aarde vallen buiten uw vaderen om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Dus wij gaan vele musjes te boven, onbetekenende vogeltjes voor ons mensen, maar er valt geen musje op de aarde zonder dat de Vader er weet van heeft. Hij heeft er weet van. Zelfs onze haren zijn geteld. Gaat bij mij misschien wat makkelijker, maar toch nog aardig wat hoor. Maar in ieder geval, de Heer die weet exact hoeveel haren ik, u, jij hebben. Hoeveel sterren er zijn. Hij kent de sterren benamen, zegt Psalm 147. Nou ja, en wij gaan alles verre te boven als schepselen, als beelddragers van God. Jezus zegt dat wij bewust moeten kijken naar de vogels, zodat we leren om niet angstig bezorgd te zijn, maar om te vertrouwen op de Vader die voor ons zorgt en onze zorgen telkens weer in zijn handen te leggen. Hoe 1 Petrus 5, daar staat ook een bekend woord. 1 Petrus 5, vers 7. Ik zal even opzoeken. Wat hier ook nauw bij aansluit. Daar zegt Petrus: werp al uw zorgen op God, want hij zorgt voor u. Werp al uw zorgen op God, want hij zorgt voor u. En dan lees ik vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Jezus haalt nog een voorbeeld aan naast die vogels om te onderstrepen dat zorgen maken zinloos is. Want wie kan één el aan zijn lengte toevoegen? We kunnen hier natuurlijk denken aan dat je 50 centimeter, want een el is ongeveer 50 centimeter, dat je 50 centimeter toevoegt aan jouw lichaamslengte. Nou, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat gaat niet lukken. Maar we kunnen hier ook namelijk denken aan een andere lengte. Niet zozeer je lichaamslengte, maar je levenslengte. Het verlengen van je levensweg. De lengte van je leven op aarde. Niemand verlengt namelijk zijn levensweg door bezorgd te zijn. Eerder is het tegenovergestelde waar. Bezorgdheid kan een dermate invloed op je geestelijk en lichamelijk gestel hebben, dat je daardoor eerder kunt sterven. Je kunt ziek worden en eerder komen te sterven. Bezorgdheid kan een grote invloed op je gezondheid, op je geestelijk en lichamelijk gestel hebben. De lengte van het leven is door God min of meer vastgesteld. Zeker in die zin dat hij er weet van heeft. Maar we kunnen daar wel invloed op uitoefenen door onze manier van leven. Als we ongezond leven, kunnen we namelijk korter leven. En als we gezond leven, kunnen we namelijk langer leven. Ergens in het boek Spreuken, ik heb het even zo snel niet kunnen vinden, maar er staat dat een mens voor zijn tijd kan gaan. Een mens kan voor zijn tijd gaan. Dus dat betekent, er is een bepaalde tijd voor ons vastgesteld, maar we kunnen voor onze tijd gaan. Daar hebben we er zelf invloed op. We kunnen zelf een eind aan ons leven maken. We kunnen ongezond leven, waardoor onze levensduur verkort. Aan de andere kant kunnen we ook langer leven. En we zien dat ook in de Bijbel. Koning Hizkia, hij was ziek geworden en God had gezegd, maak alles in orde, want je gaat sterven. En dan gaat hij bidden en bidt hij om, en smeekt hij of God hem nog wil genezen. En vervolgens krijgt hij nog 15 jaar bij. Leeft hij 15 jaar langer. Dus door bezorgd te zijn, wordt levensenergie verspild. Maar door het vertrouwen op God, wordt zijn wil in ons leven vervuld. En dat geeft voldoening. Vers 28. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze spinnen niet. We moeten ook niet bezorgd zijn over onze kleding. Opnieuw zegt Jezus dat we nu moeten letten, niet op de vogels in de lucht, maar dat we moeten letten op de lelien in het veld. En dat zijn eigenlijk alle planten in het wild. Zo wordt dat oorspronkelijk bedoeld, alle planten in het wild. En deze planten groeien terwijl ze niet werken en ook niet spinnen, en namelijk spinnen om kleren te maken. En kijk eens hoe mooi deze planten eruit zien in hun kleurenpracht. Ze hebben als het ware een prachtige en kleurrijke kleding aan, zonder dat ze daarvoor ook maar iets hebben hoeven te doen. God heeft voor die prachtige kleurrijke kleding van de lelien op het veld gezorgd. Hij heeft hen prachtig bekleed. Ze hoefden daar eigenlijk niets voor te doen. En dan vers 29. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Jezus maakt zelfs een vergelijking tussen deze planten, lelie in het veld, de wilde planten, in al hun kleur en hun pracht, en koning Salomo. Zelfs de heerlijkheid waarmee koning Salomo bekleed was, valt in het niet waarmee met de heerlijkheid waarmee God de lelies van het veld heeft bekleed. De heerlijkheid van de lelies in het veld, namelijk de kleurenpracht waarmee God hen heeft bekleed, die zijn indrukwekkender dan al de heerlijkheid van Salomo. En de heerlijkheid van Salomo, kun je natuurlijk letterlijk denken aan kleding, prachtige dure kleding, maar ook aan zijn wijsheid, die bovennatuurlijk was, en zijn rijkdom, die zeer groot was. Dat valt zelfs daarbij in het niet. En dan zegt Jezus in vers 30. En als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal u dan niet veel meer kleden, kleingelovigen? Het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven wordt geworpen, het was in het bosarme Israël moeilijk om brandhout te vinden. En daarom gebruikte men droog gras en onkruid als brandstof. Dus die lelien in het veld, dat werd gedroogd en werd gebruikt als brandstof. En de oven, dat was vaak niet meer dan een pot die van aardewerk was, een aardenpot, die kon je ook verplaatsen. Droog onkruid, gras, die werden onder deze pot gelegd en zo werd het aangestoken. En zelfs het gras wordt al prachtig door God bekleed, terwijl het maar een kortstondig bestaan heeft, omdat bij wijze van spreken de ene dag nog groeit en bekleed is, en al de kleuren bracht en de volgende dag al verbrand wordt. Wij mensen, zegt Jezus, overstijgen toch vele malen de lelies in het veld en het gras. Zal God ons dan ook niet veel meer kleden dan Hij met al die lelies en het kortstondige gras doet? Jezus noemt ons dan kleingelovigen. Deze uitdrukking komt 4 keer voor in het Matteüs-evangelie. De eerste keer dus hier, waar Jezus zegt, vers 30, als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Als we die andere plaatsen opzoeken, dan gaan we ontdekken wat eigenlijk kleingelovigen betekent en in wat voor situaties het voorkomt. Tweede keer komen we tegen in Matteüs 8, vers 26. Matteüs 8, vers 26. Daar is namelijk een storm op het meer. En de discipelen, die worden bang. Heer, red ons, wij vergaan. En dan staat er, en Jezus zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er kwam een grote stilte. Bang in de storm, terwijl Jezus aan boord is. In Matteüs 14, vers 31... komen we het ook tegen. En dat is als Petrus, als Jezus op het water loopt. En Petrus, die in vol geloof, stapt hij ook buitenboord en loopt op het water. Maar dan ziet hij dat hij op het water loopt en dan zinkt hij weg. En dan zegt hij, Heere, red mij. En dan in vers 31... Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Twijfel, angst. En de laatste is Matteüs 16, vers 8. Ik zal lezen vanaf vers 7. Ze spraken erover met elkaar en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden meegenomen hebben. Jezus sprak over het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En dan vers 8, en Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in en herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden u opgehaald hebt? Met andere woorden, jullie zeggen dat er geen brood is. Waar maak je druk om? Ik heb net een paar broodjes vermenigvuldigd. Voor 1000 mensen was het te eten. Waar is je geloof? Je bent een kleingelovige. Dus met andere woorden, een kleingelovige is iemand die weinig geloofsvertrouwen heeft. En doordat Jezus zijn discipelen zo aanspreekt, geeft Jezus hun zowel een vriendelijke terechtwijzing, als ook een aanmoediging om in het geloof te groeien. Hij wijst hen terecht, maar wel op een vriendelijke, beminnelijke manier. En hij moedigt hen aan om in het geloof te groeien. Waarom twijfel je, kleingelovige? Laat je geloof groot zijn. Zoals ze zingen in opwekking 42. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in heel zijn hand ligt mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Bij het vertrouwen op God in verband met voedsel moet ik denken aan de weduwe van Sarfat bij de profeet Elia in 1 Koningen 17. Zij had toch heel klein beetje meel en heel klein beetje olie. En dat was het laatste waarmee ze haarzelf en de zoon kon voeden. En Elia komt daar en die vraagt om brood. En dan zegt ze, ja, maar ik heb alleen dit nog. Als ik dit voor u klaarmaak, is het over en uit. Dan zullen we sterven. En zegt Elia, gaat niet gebeuren. En ze heeft het brood klaargemaakt. En wat gebeurde? Het oliekruidje raakte niet leeg. En het potje met meel raakte ook niet leeg. God zorgde voor een wonder. Ze heeft brood gebakken in het vertrouwen dat God zal voorzien. Want ze kunnen zeggen, ja Elia, ik ga jou niet geven, want anders heb ik straks niks meer. Nee, in vertrouwen deed ze het. En God heeft dat vertrouwen beloond. Een groot gelovige vrouw. Dat doet me trouwens ook denken aan een verhaal wat ik ooit hoorde. Ik was predikant in Gouda en ik kwam daarbij een oude mevrouw in de gemeente. En die vertelde het verhaal wat ze in de oorlog had meegemaakt als jong meisje. Ze hadden een groot gezin en het was moeilijk om aan eten te komen. Een keer hadden ze geen eten. De ouders hadden gezegd, nou, we gaan de tafel dekken, want God zal voorzien.
God zal voorzien, God zal voorzien. Ze hebben de tafel gedekt en alles stond klaar. En toen heeft de vader de Heere God gedankt voor het eten, terwijl er niks stond. Na het zijn amen werd op de deur geklopt, deed je open, stond de man met eten. Het was geen afgesproken werk geweest. Het was het vertrouwen van de ouders dat God zou voorzien. Ik vond het een heel bijzonder verhaal. Bijna ongeloofwaardig. Maar ze vertelden het, ja, met heel veel, het heeft voor haar, voor het gezin, heel erg veel betekend. Dat denk ik, kijk, het kan. Het kan. Hoe groot, hoe klein is je geloof? Net als die vrouw, die weduwe van Sarfat. En dan lees ik vers 31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Jezus herhaalt hier de vermaning uit vers 25, wat we eerder hebben gelezen. Hij benadrukt nog eens de angst die deze bezorgdheid om je leven zeker te stellen met zich meebrengt. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen wij ons kleden? En dan vers 32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Jezus, die geeft hier nogmaals twee redenen aan waarom we ons als zijn volgelingen geen zorgen moeten maken. Ten eerste doen we dan als de heidenen. Dat zijn de niet-gelovige mensen. Zij geloven niet in God en stellen dus hun vertrouwen niet op God, maar op de mammon. Namelijk op de aardse schatten, op voedsel en kleding. En als ze dat doen, zijn die feiten afgedaald tot het niveau van de heidenen. En dat is niet goed. Jezus benadrukt dat ook. Eerder al in de bergreden, bijvoorbeeld Matthäus 5, vers 47. Daar zegt Jezus. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Tollenaars wordt ook elders gelijkgesteld aan heidenen. En in Matthäus 6, vers 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Wees niet als de heidenen, maar wees als een gelovige, als een kind van de Vader in de hemel. Dat is het eerste. En ten tweede, omdat de hemelse Vader weet wat we nodig hebben, zelfs voordat we erom bidden. Ik heb net vers 7 van hoofdstuk 6 gelezen, of vers 6 gelezen. Kijk hoor, hangt nu naar elkaar. Oh ja, nee, inderdaad. Vers 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. En dan komt het. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Dat u onze behoeften kent, betekent dat u ook voor ons zal zorgen. En dat blijkt dan ook uit het volgende vers, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Tegenover de waarschuwing van vers 31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Stelt Jezus de eis van vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen, het eten, het drinken en de kleding, zullen u gegeven worden. Het zoeken, het zoekt eerst het koninkrijk van God, dat betekent hier eigenlijk zoekt altijd, zoekt onophoudelijk. Zoals Paulus schrijft in Colossenzen 3, hebben we ook al gelezen, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zoeken heeft hier de betekenis van proberen te verkrijgen. Je uiterste best doen. Niet maar even snel kijken, oh kan niet vinden, laat maar zitten. Nee, zoek, 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 net zolang totdat je het gekregen hebt. Het komt overeen met het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, waar de Heer Jezus ook spreekt in de zaligsprekingen. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En wij moeten eerst en altijd zoeken naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan komt het andere vanzelf. Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dat zijn twee begrippen die heel breed zijn. Maar in de kern betekent het dat God koning is over ons leven. We behoren immers tot zijn koninkrijk. En dat zijn koninkrijk, zijn koningschap uit gerechtigheid bestaat. Dat wil zeggen dat het rechtvaardig is, dat het recht is, dat het juist is, oprecht is, eerlijk is. Als wij God op de allereerste plaats stellen en erop vertrouwen dat zijn koningschap over ons leven rechtvaardig en oprecht is, dan zal alle angstige bezorgdheid verdwijnen. De geestelijke zegeningen van het koninkrijk van God overstijgen de materiële zegeningen van het aardse, zoals voedsel, kleding en bezit. Als gelovigen bezitten wij nu al een gerechtigheid die nu nog voorlopig is. Omdat we nu nog tussen, zoals ze dat in de theologie wel eens noemen, tussen het reeds en het nog niet. Het reeds wat we al ontvangen hebben in Christus bij zijn eerste komst, namelijk vergeving van zonden, het feit dat we kinderen van God zijn, dat we eeuwig leven zullen krijgen. En het nog niet, dat betekent dat we zullen krijgen als hij terugkomt. Bij zijn wederkomst. We leven dus nu tussen het reeds wat we hebben gekregen en nog niet wat nog niet is gekomen. En daarmee mogen we hongeren en dorsten naar de volmaakte gerechtigheid die komt als Gods koninkrijk op aarde neerdaalt naar de wederkomst van Jezus. Waar Peter zegt, ik zal een nieuwe hemel vestigen waarop gerechtigheid woont. Dus ze hebben nu al de gerechtigheid deels, maar die zal volkomen komen als die Jezus met zijn koninkrijk gekomen is. Dus als we eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, zegt Jezus, zullen al deze dingen erbij gegeven worden. Al deze dingen, de materiële dingen als kleding en voedsel. Hoewel dit de normale gang van zaken zal zijn in Gods koninkrijk of zijn toekomstig koninkrijk, waar alles volmaakt en volledig is, is de praktijk van het leven van de gelovigen hier en nu, dus tussen reeds en nog niet, lang niet altijd gevrijwaard van zorgen en moeite. En kunnen gelovigen letterlijk honger en gebrek lijden. Maar te midden van deze gebrokenheid, te midden van het lijden en de tekorten, hoeven we uiteindelijk niet angstig bezorgd te zijn. Want alles wat gebeurt, staat uiteindelijk onder de controle van God. We zijn meer dan overwinnaars in Hem die ons heeft liefgehad. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus. En dan sluit ik af met vers 34... Maar Jezus zegt, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus haalt hier een gewone wereldse wijsheid aan, die zeker ook door de fariseërs werd gebruikt. Namelijk dat het geen zin heeft om aan de zorgen van vandaag ook de zorgen van morgen toe te voegen. Dat geldt dan zeker voor een gelovige, voor een volgeling van Jezus. Want wat morgen komt, komt morgen. De zorgen van morgen zijn pas voor morgen. We hebben genoeg aan de zorgen, oftewel het kwaad van vandaag. Tot zover. Nou. Koffie. Hoe lang ongeveer? Oh, dat zeggen we wel. Prima. We gaan naar de koffie.
Er mocht niks opgenomen worden, dat vond ik heel raar. Maar daar heb ik me heel erg over verbaasd. Maar...
Hele Bijbelse boodschap.
Ze is begonnen bij de schepping.
Ja.
De zondeval.
Ja.
En dat de genade in vergeving de bloed voor heeft.
Ja, en een oproep bieden dan. Of ja. Wat voor reiki of wat andere acupunctuur, weet ik wat dan voor goddeloosheid is. Als je maar beter wordt of zo, hè, als je dat onderneemt. Maar dat er bevrijding als naar voren komen als je wil. Niemand kwam. Er gingen later wel wat mensen nog binnen. Hè.
Ja.
Maar dat, dat was heel rustig. Maar
maar niet, het, niet, het, het, niet zo dat het, degene die hadden van gekomen en die hadden niet, was niet zo goed beschreven.
Het was heel anders.
Er is over gesproken.
Ik heb niks geen nieuws gehoord.
Van Hans Frenzel?
Nee.
Wat er allemaal uit Amerika, ook in Toronto, er zijn allemaal pre-house, en er komen nog allemaal nieuwe stromen in Amerika. Yoga en al die oosteren.
Ik
zag op het internet dat in Amerika, er was ook een aanbiddingsleider, zeg ik dat goed?
Ja.
Amerika,
ja.
En die had, die wilde hier de mensen bij waarschuwen. Hij was zo lang aanbiddingsleider geweest en hij had zoveel dingen meegemaakt. En dan wilde dat even de mensen nemen weer gewoon die de Bijbelse waarheid ja. brengen. Stond op, kan.
Ja.
Ja. Kan niet, kan wel.
Ja, ik weet het niet, ik heb
Ik ga naar huis, want als dan niet ja. gaat lopen, maar toen zei hij, kom vroeg weer.
Ja.
En dan...
Dan wil je niet fietsen, dan moet je
ik ga fietsen, ik fiets naar huis.
Ja. Ja. Nou,
goeie reis.
Doei.
Ja, wat zou ik doen?
Nou, niet alles is van voorgrondlegging bepaald.
Er zijn geen
van de grondlegging.
Maar dat is. Ik heb het in de
rechterkant. Ja,
dus de koninklijke voorgrondlegging. Na alles is gezegd. Maar voor de grondlegging is alles gezegd.
Zo, lieve broeders en zusters. Kelen weer gespoeld, maag gevuld. Zijn er nog vragen of opmerkingen of dingen die misschien nog wat verheldering nodig hebben? Of is alles ook klip en klaar?
Dat is duidelijk.
Mooi, dat is belangrijk.
Nou, straks dacht ik wat.
Nou, wat dacht u?
Ja, ik ben het nu vergeten.
Ach, dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Ah. Ja, wat moeten we daaraan doen?
Oh,
kom vast wel erboven. Hoop je dan. En anders buiten. Dan... Oh, wacht, ik weet het alweer. Ze gaat er dan, hè? Iemand anders dan?
Ik heb wel een vraag.
Ja?
Hoe komt dat dat, tenminste dat heb ik, als, dat ik me toch wel zorgen maak over de dingen van morgen?
Ja.
Hoe kun je daar dan het beste mee omgaan?
Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Oeh, ik herken dat wel hoor, zorgen maken. Dat, misschien is de ene mens wat bezorgder dan de ander van nature. Zorgen maken, ja, dat is een menselijk gegeven. Maar ik denk in de lijn zoals Jezus dat bedoelt, van je kunt je ook zodanig zorgen maken dat je alles laat afhangen van het aardse, het materiële, van geld en goederen. En daarvan zegt Jezus, dan ga je een stap te ver. Vertrouw ook op mij. Vertrouw ook op God. Dat hij voorziet. Zeker als het nodig is. Maar dat blijft een spanningsveld hoor. Denk, Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles zal je bovendien worden geschonken. Dus als je dan op hem richt, dat betekent niet dan, dat je alleen maar flink bijbelstudie gaat doen en voor de rest het komt wel aanwaaien. Nee, veel meer. Heere God, wilt u voorzien? Zoals Petrus bijvoorbeeld doet, hè, als hij, moest ik ineens aan denken, bij kleingelovigen, hij ziet Jezus op het water lopen. Dat kan niet. Maar het gebeurt wel. En dan zegt Petrus, Heer, als u wilt, kom ik naar u toe. Hij zegt, kom maar. En hij stapt overboord en loopt op het water. Dat is een groot geloof. Hij vertrouwt dus op Jezus. En hij heeft geen zorgen om wat er om zich heen gebeurt. Hij vertrouwt op Jezus en dan kan hij lopen op het water. Maar dan voelt hij de wind, want het waait nogal. En dan ziet hij om zich heen de golven. En dan wordt hij bang. En dan zinkt hij weg. Maar wat doet hij dan weer? Dan zegt hij, Heer, red mij. En dan steekt Jezus zijn hand uit. Dus er zit ook het beeld in, van letterlijk, maar ook figuurlijk. Zolang je op Jezus gaat zien, dan zal je merken dat er weinig oog is om naar de omstandigheden te kijken. Wat Petrus deed, hij richtte zijn oog op Jezus, daardoor kon hij op het water lopen. Maar toen ging hij op de omstandigheden kijken, om de golven om zich heen, om de zorgen om zich heen, zeg maar, als je dat beeld mag gebruiken. En toen zonk hij weg. Toen dreigt hij daarin weg te zinken. En wat doet hij vervolgens? Heer, red mij. Hij richt zich weer op Jezus en die redt hem. Nou, er zit volgens mij wel een beeld in, een mooi beeld in, en, van stel je vertrouwen op God, verwacht het van hem en zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Richt je ogen op hem en ja, dan komt het wel goed. Dan neemt die overbezorgdheid af. En dat betekent niet dat je dan niks meer hoeft te doen. Tuurlijk, je moet ook zorgen voor je eigen lichaam, voor eten en drinken enzovoort. Dat wordt niet verboden. Alleen, het is vooral die overbezorgdheid wat wordt bedoeld. Geeft dat wat? Of denk, hebben anderen misschien nog andere aanvullingen of ervaringen? Want het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar...
Ik vond het verhaal heel mooi van die vrouw wat jij vertelde.
Ja?
In de oorlog, zeg maar, die gingen bidden. En
het kwam.
En het was bij mezelf in ons leven, werd vergiftigd. 17 jaar lang, ook wel dingen meegemaakt die menselijkerwijs niet konden. En toch blijf ik het zelf ook lastig in. We hebben het werkelijk meegemaakt. We hebben ook vaak gezien dat God voorzag in ons levensonderhoud. Maar ik heb ook collega's gehad bij wie dat niet gebeurde. Die wel probeerden God te vertrouwen en in vertrouwen te leven.
Ja, ja,
God voorzag.
Ja.
En die liepen vast in hun financiën.
Ja.
En weet je, en dat vind ik dan ook moeilijk, want het verhaal van die vrouw, ik geloof dat gelijk. Mm-hmm. Maar er is ook een hongerwinter geweest bij Christus.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Verleden.
Dat klopt.
En dan denk ik...
Maar dat heb ik ook gezegd, hè? Van ja, uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk eindigde ik ook mee. We leven wel in een wereld van gebrokenheid.
Ja, precies.
En er is een Christen die honger lijden. En die ook gevangen zitten.
Ja.
En die ook, die niet worden genezen. Dus het is tussen reeds en het nog niet. De Heer Jezus, toen hij op aarde rondtrok. Hij heeft heel veel mensen genezen, maar velen ook niet. Als hij bij Bethesda komt, dat badwater, zit een man al 38 jaar lang. En die, ja, iedereen in zijn voor als het water in beweging komt. En Jezus geneest die man. Maar er zitten veel meer zieken. En daar gaat Jezus aan voorbij. En waarom? Ja. Dat blijft inderdaad ook een waarom. Dus... En dat blijft ook altijd een strijd met, inderdaad, ik ken ook wel momenten dat ik overbezorgd ben. Wat hier staat, vind ik lastig. Dat vind ik lastig. Daar ben ik eerlijk in. Ik kan het heel mooi theoretisch overklaren. En het is ook mijn opdracht ook. Tegelijkertijd vind ik het wel lastig. Jezus zegt het ook tegen mij, tegen ons allemaal. Elke keer weer.
Maar je zit in de hongerwinter, je bent christen en je leest deze woorden.
Ja. Ja. Nou ja, dat gezin, die vrouw, die ja, kijk, dit was één keer gebeurd. Normaal stond er gewoon eten op tafel. Ze moesten daar hun best ook voor doen, maar één keer was er gewoon niks. En had hij blijkbaar toch het vertrouwen. Ja, nou ja, dan word je stil met zo'n verhaal. Denk je, wat zou ik doen op zo'n moment? En als je bidt en het komt niet. Ja, dan voorziet God op dat moment niet daarin, ja. Ik moet ook denken aan, als ik ineens te denken aan Daniel, als die drie vrienden in de vurige oven worden geworpen, of dreigen te worden geworpen, dan zegt de koning, jullie moeten voor me knielen, want dan, nee koning, dat zullen we niet doen, want God zal ons redden. God zal ons redden. Met andere woorden, hij zal ons uitzorgen dat we niet in die oven komen, niet verbranden. Maar als hij ons niet redt, zeggen ze ook, dan gaan we nog niet buigen. Dus ze schrijven God niet voor dat hij hen moet gaan redden. Ze vertrouwen erop dat hij dat gaat doen. Tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar het kan ook zijn dat God anders besluit. Dat hij ons niet redt. Maar wij buigen niet voor het beeld, we blijven trouw aan God. Ja. Nou, vind ik een sterk verhaal.
Zeg maar, in de kerk door de jongens, door de jonge mensen naar worden.
Ja.
En dan goed nadenken, hè. Ik ben in oorlog geworden, dus mijn moeder heeft er wel over verteld dat ze met de haardkarren aankwamen, dat de vader dood op de haardkarren achter.
Ja.
En nu gooi je het brood op de stoot en het wordt weggegooid.
Ja, ja.
Weet ik nou, mooie kroketjes en alles en dit en dat. Als de schoen uitgeeft, dan zit de cafetaria vol. Ik kan het niet begrijpen.
Nee. Ja,
en
het is
een... En dan moet je dat erover in de zomer eventjes.
Ja.
Oh, makkelijk, hè?
Ja.
Maar men rekent niet op wat er steeds aan gaat gebeuren.
Ja.
Ik vind dat een moeilijk proces.
Ja, het is het ook.
En over wie heeft wat nodig. Ik moet er gewoon zeg, die mensen moeten opletten dat wie niks zegt, die heeft wat nodig. Zoals die mensen die zo'n grote mond open hebben, toen ben ik niet zo weggegaan. Want de winkel was altijd mensen die hadden nog een eergevoel.
Mm-hmm.
En dat ben ik kwijt.
Mm-hmm.
Dus dat is, ik vind het heel moeilijk, deze titel voor mezelf niet, maar voor de jonge mensen die in die schoenen zitten, die zien al die kinderen erin gewoon heerlijk.
Ja, we leven in
overvloed. Wel goed oefenen hoor.
We leven in overvloed.
Ja, wat blijft het als je jongen bent, wat moet je geven? Dat was zo. Ik sta dat maar voor.
Mm-hmm. Ja. Ja, zeg het eens. Zeg het eens. Ja. Ja, u bent natuurlijk in een tijd opgegroeid waarin heel veel karigheid was. En wij leven in een tijd, zeker ik ben opgegroeid in een tijd waarin overvloed was, zeker mijn kinderen. Als je in een supermarkt komt, er staan tig artikelen van, het, van een of ander product. Dat is onvoorstelbaar. En het wordt zo direct weer aangevuld. Ik weet, een van mijn kinderen die zei, ja, die wilde wat hebben. Ja, die geen geld voor. Nou, dan haal je toch uit de muur? Met andere woord, was een soort onbeperkt automaat. Er kwam maar geld uit. En ik zei, ja, zo werkt dat niet. Maar voor een kind was het natuurlijk, ja, je doet er een dingetje in en er komt geld uit. Ja, nou ja, goed, met andere woorden, we leven in een cultuur van overvloed. Heel veel overvloed. En als je daarin opgroeit en nooit de andere kant op leren kennen. Hoewel er ook wel in Nederland mensen zijn die in armoede leven. Oh, zeker.
Ik ben er over eens.
Ja, nee, daarom. Maar in feite, ja, als je dan inderdaad ziet of hoeveel er wordt weggegooid. Ja. Of ook wel producten worden doorgedraaid om maar de prijzen stand te houden in de economie, de wereldeconomie. Dan denk je, tjonge. Op zich is er voedsel genoeg voor iedereen. Op zich hoeft niemand honger te lijden. Ik denk, maar door ons onrechtvaardig systeem gebeurt het wel. Ja. Dus.
En die tekst van dat eerste koninkrijk bezoeken en daar dan de rest erbij krijgt, zeg maar. Mijn ervaring is dat als je het koninkrijk doet, als je met de dingen van God bezig bent, dan ben je ook gauw tevreden wat erna komt. Dan ga je ook niet zoveel vragen.
Mm, ja.
Hoe meer je het beeld van God krijgt en van de toekomst, dan ben je met veel minder tevreden. Dan heb je die zucht, tenminste, dat heb ik.
Mm-hmm.
Dat wordt gewoon minder.
Ja, ja.
Als
ja.
Het weg is,
nee.
Minder.
Ja.
Dus als je op God blijft zien, ja, dan wordt het allemaal wat zwakker.
Je vindt daarin al je voldoening.
Ja.
En niet in het
materiële. Dat is een beetje omgedraaid.
Ja. Nou, dat zegt Jezus ook, hè. Al dat soort dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want die kennen God niet. Dus die moeten dat met andere zaken of goden opvullen. Ja.
Eigenlijk is gewoon dat het belangrijkste in je leven is, dat is je God.
Ja.
Mammon, ja. Kan je God zijn. Zeg.
Ja.
Maar je komt er met bezit bezig, heb je meer van bezit.
Ja.
En als God nummer 1 in je leven is, dan wordt de mammon minder belangrijk.
Precies.
Ja. Maar ook als je ouder wordt, dan heb je ook niet zoveel behoefte meer.
Ja, veel meer. Dat geloof ik best.
Dat is het mooie van ouder worden.
Ja, dat is het mooie.
Kijk, we worden weer bemoedigd. Hè? Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, precies.
Ouder worden heeft toch nog wel zo'n mooie dingen.
Zeker.
Iemand nog? Nee. Nou, ik denk dat er allemaal. Jij stelt het heel zwart-wit, hè? Of God of de mammon. En ze hoort het ook. Maar ik denk dat we allemaal wel van tijd tot tijd ook wel de mammon dienen. Ik denk dat het ook wel meer mammon in ons zit dan we willen. Dat heeft ook met ons, ook al zijn we kinderen van God. En het heeft ook weer met de gebrokenheid te maken waarin we leven. Met het gevecht van de zondige natuur waarmee we behept zijn. Die is gekruisigd. Maar iemand zei een keer, als je op zijn tenen staat, dan blijkt hij nog springleven te zijn. Dus ik bedoel, ja, we hebben ook gewoon te maken met die menselijke kant, ook als gelovigen. En dus, maar daarom geeft Jezus ons ook die opdracht mee, hè? Blijf het koninkrijk van God altijd weer zoeken. Dus niet van, oké, ik heb nu gevonden, nu is klaar. Nee, blijf het altijd weer zoeken. Blijf je altijd weer bewust van hoeveel van mammon zit nog in mijn leven.
of is hij toch weer mijn God? Dat blijft voor mij en voor ons allemaal denk ik weer een gevecht. Maar nogmaals, als je helemaal richt, wat vind ik mooi wat u zei, helemaal richt op de Heer Jezus, op Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En u zei het nog even aan tafel, als je vervuld bent van de Heilige Geest, ja, dan heb je ook de middelen, als je het zo mag zeggen, en de kracht om toch God veel meer met effect te dienen dan zonder hem. Dus gelukkig helpt u ons daarbij.
Je hebt ook wel een keuze te maken. Hè? In mijn AKP-tijd hebben Marja en ik er bewust voor gekozen om, staat in het Oude Testament, dat je je eerstelingen aan God geeft. Hè? Ja. Dus wij hebben er bewust voor gekozen om altijd het geld wat heel wisselend was qua inkomen, om altijd eerst 10% weg te geven van wat er binnenkwam. Punt. Ja. Of het veel was of weinig, dat gaat. Ja. En we hadden genoeg aan van te leven.
Ja.
Denk, dan moet ik me vertrouwen dat het genoeg is, zeg maar. Zo.
Oh ja, precies.
En, dat hebben we ook altijd zo gedaan.
Het is niet, wordt niet alleen gezegend, denk ik, maar het is ook een principe wat je hanteert. Ja, hè? Van, kijk, heel vaak is, dat zei ik nog even aan tafel, bij mijn moeder thuis vroeger, komt uit een gezin van 15 kinderen. En dat was van voor de oorlog. En, die had allemaal potjes staan, de schoorsteenmantel. Eerste potje was voor de huur, tweede was voor de kerk en derde voor de rest. Enzovoort, enzovoort. Dus moest ook aan de kerk worden afgedragen. Want hoe is vaak tegenwoordig? Kerk is vaak een sluitpost. Het laatste potje. Hè, als ik nog wat over heb, geef ik aan de kerk. Ik zeg het misschien wat zwart-wit. Maar ja, ik denk wel. Als je zegt van nou, ik heb... als wij in onze gemeente beginselcursus houden, spreken we ook over financiën. En dan zeggen we altijd van ja, het geld is niet... Wat ik heb is niet van mij, is uiteindelijk van God. Natuurlijk, ik werk voor mijn geld... maar God moet mij de gezondheid geven, de talenten geven om te kunnen werken. Dat komt bij hem vandaan. Dus niet zozeer de vraag, volgens mij staat in Habakkuk, dat God zegt van mij is het zilver en van mij is het goud. Nou, dat is ook, ons geld is van hem. Dus niet zozeer de vraag van Heer, hoeveel van mijn geld mag ik u nu geven, maar veel meer van hoeveel van uw geld mag ik voor mezelf houden. Dat zeggen we altijd. Het is even een andere manier van denken. Al het geld wat we hebben, wat je voor je hebt gewerkt, is uiteindelijk van God. Hè? Dus, ja, mooie principes, maar soms lastig. Ik wens je er heel veel zegen bij. En mezelf ook. Zullen we het afsluiten? Ja, zal ik bidden? Heere God, Vader in de hemel, we hebben een bekend gedeelte gelezen uit de bergrede van de Heer Jezus. Een heel bekend gedeelte, een mooi gedeelte, een aansprekend gedeelte, maar ook een moeilijk gedeelte. Heer, want wat er staat, het is allemaal waar. En dat belijden we, erkennen we en dat heb ik ook zo proberen uit te leggen. Maar tegelijkertijd, Heer, dan moeten we ook belijden dat we voortdurend weer het onderwijs nodig hebben en deze opdrachten we nu nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dan krijg alles, al dat andere wordt je gegeven. Waar leggen wij ons vertrouwen op? Waar stellen wij ons vertrouwen in? Wie is onze God? Wie is onze Heer? Wie is onze Meester? Heer, dan moeten we, ik zeker wel vol schaamte zeggen, dat ik ook weer heel vaak de mammon heb gediend of dien. Heere, wilt u het mij, ons maar vergeven en ons maar helpen om het koninkrijk van u te zoeken, de Heere Jezus centraal te stellen, op hem te vertrouwen, geen klein geloof, maar groot geloof te tonen. Heer, maar ik vind het mooi ook weer als u zegt tegen de discipelen dat ze kleingelovig zijn, dat u dat met liefde zegt. U confronteert hen wel, want het is een feit, maar u zegt het met liefde en met genade en u wil ons aansporen. Om door de kracht van de geest, met de gezindheid van de Heer Jezus, om de dingen van boven te zoeken, hemelse schatten te verzamelen, te vertrouwen dat u voorziet. Heer, en dat het uiteindelijk draait om uzelf, zelfs al zouden wij geen eten en drinken hebben, zoals vele mensen in onze tijd ook niet hebben, ook kinderen van u, die sterven van de honger, die niet worden bevrijd uit de gevangenis, die niet worden genezen van een ernstige, verschrikkelijke ziekte. Enzovoort. Ook dat komen we tegen. En dan toch blijven vertrouwen op u. Heer, we leven tussen reeds en nog niet. Heer, en we danken u voor de richtlijnen van de Heer Jezus. En help ons om die in ons leven waar te maken. Door de kracht van uw geest. Help ons om ook zo naar anderen die uitstraling te hebben. Met mildheid en liefde en wijsheid. Heer, en ja, we danken u dat u dat ook zelf hebt voorgeleefd. We danken u voor deze avond. Help ons, Heer, om het eigen te maken. Niet alleen in kennis, maar ook in praktisch leven. Heer, we danken u dat we zo hier bij elkaar mogen en mochten zijn. En ik wil u bidden, wilt u ook volgende maand, als de laatste studie wordt gehouden, het laatste deel van de bergrede, wil ook deze studie zegenen. En wil ook Peter zegenen om zich daarop voor te bereiden. Heer, we danken u voor uw praktische levenslessen in uw woord. We danken u bovenal voor uzelf. Ga ze met ons mee, Heer, als we naar huis gaan. Bewaart u ons onderweg. Zegent u ons de komende nacht en de komende tijd. In Jezus' naam. Amen. Oké, wel thuis allemaal. Ja. Gevonden?
Nee. Oh. Ik wens u een gezegende conferentie toe.
Dankjewel, dankjewel. Hetzelfde, want jullie zijn allemaal welkom. Het is 2, 3, 4 maart. Dinsdag, woensdag en donderdag 2, 3, 4 maart.
Met diensten, hè? We hadden vroeger op vrijdagavond, doe ik wel van die themaavonden. Dat was in de tijd van Johan van Lier nog, geloof ik.
Ja, daarna staat de verdiepingsdiensten.
Verdiepingsdiensten en themaavond in de gemeente. Maar op een gegeven moment liep je die ook terug. En als je dat op een zondagavond gaat doen, ja,
komt het. Ik heb ook wat praktisch gedaan, hè? Met vaardigheden en zo.
Een keer 7 of 8.
Ja, dan hoeft er ook geen hele grote groep te zijn.
Nee, maar goed.
Het wordt voor 2 grote gemeenten.
Nee, dat was het fijn, vind ik toch niet.
Samen.
Oh ja,
dat kwam niet helemaal. Ja, dus het verschil de oorzaken.
Ja, dat, kijk, ik denk wel, maar goed, die komen ook met een conferentie. Bijvoorbeeld als je een dato Steenhuis of een Theoniemeijer een keer een avond zou, dan krijg je wel meer mensen.
Jawel.
Maar dat gaat ook niet in horde.
Nee,
en daar hebben we ook de conferentie voor. Dus ja,
het is ook een bepaalde groep die dan komt.
Precies, en het zijn over het algemeen ook allemaal wel dezelfde.
Ja,
het is
ja.
Een redelijk groot gehalte wat hier vandaag zat vanuit Lotto, die ook volgende week hier weer zit.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, die vinden dit mooi.
Ja, dus, zeker. En dat willen we ook wel vasthouden, maar ik zit ook inderdaad te worstelen, dat zou ik met Alex even over willen hebben, maar joh, wat gaan we inderdaad volgend jaar doen met die tweede avond? Is dat dan nog wel zinvol? Want ja, goed, we kunnen ook gewoon een keer zeggen, nou, we draaien een seizoen gewoon alleen met Kinnik, ja, dat vind ik goed.
Ja, ja, joh, weet je, we steken er veel tijd in, ja. De eerste tegen voor jezelf, dat weet ik.
Ja, goed, dat
als je
weet
kijkt
wel,
naar wat het opbrengt,
moet ook nog kijken.
Moet ook nuchter zijn.
Ja, ik bedoel, dat
kan ik ook wel zeggen, als zonder zo'n
drie
mensen die kijken, zit je daar aan, dat kan je toch niet voor.
Ja, maar dat is met Alfa ook zo, daar hebben we ook gezien, er was in het begin waar dat dromen.
Ja.
En dat werd op een gegeven moment, als dat een keer 6-7 mensen worden, dan wordt het ook op, en dan heb je een team van 10 man. Ja, dat schiet ook niet op.
Nee.
Dus op een gegeven moment moet je daar gewoon keuzes doen. Keuze. Voor alles is een tijd.
Ja, dat klopt ook. Ja.
Dus ja,
als de doelgroep in is van Alfa is niet slecht, maar meestal is het toch een christelijk feestje, een beetje alternatief. En dan moet je afvragen via de doelgroep.
Ja, klopt.
Er zijn dus dingen gekomen, lopen goed. En op een gegeven moment iets verzadigd en dan loopt het en moet je ook stoppen.
Ja.
Kijk, we hebben het inderdaad vorig jaar al even toen toch doorgegaan, maar het blijkt. Het loopt wel het meeste zeker van wat onze gemeente
doet. Dus nou naast het deel van TSC doen. Ik heb hem niet meer gehad.
Als het goed is, ja, dat is toch een overzicht. Dus.
Nou, dit is 6, dus het zal wel 7.
7 is de laatste, toch?
Ja, 7 is de laatste.
Ik heb onze aansprekingen gedaan. En
ja.
Ik heb dit even vastgedaan.
Ja, deze even om de hoek
gooien. Ja.
Zo.
Ja, wel. Jou kan niet meereken, maar voor twee mensen.
Ik kan wel nieuwsgierig op willen zelf zijn. Ja, dat heeft onze gemeente twee. Dat is ook bedroevend. We hebben vooral contact met zitten al mensen die Francine van der Meulen, die zou die anders misschien wat zijn.
Een Bijbelstudie zoals de eerste deed, kwamen veel meer mensen.
Maar dat is ook een uitsterven generatie. Het zijn ouderen. Ik ben ervan overtuigd dat de jonge generatie deze vorm niet. Die vindt het breken van kwartieren lang. Dus die vindt het veel, deze vorm sluit niet meer aan.
Een groot deel van de zonde jongens heb ik wel aanspreken, maar een kleine. Die zijn er wel.
Ja,
Ruben vindt het wel leuk.
Ja.
Kijk, die zijn er wel, die jongen, weet ik zeker. Maar de meeste zal niet aanspreken.
Ze komen niet.
Nee, dat is waar.
Dus ik denk dat meer dan de jonge mensen en andere vormen
is wel lastig.
Ja, ik zeg
het. Interactieve creëren samen zelf ontdekken, weet ik het.
Ah, ik weet niet, misschien is het ook een bepaalde luiheid en gemak voor.
Ja, dat kan.
Want
ja, nee, dat klopt.
Het moet het allemaal maar passen, want ik heb ook volgende week bijvoorbeeld, en morgen ook weer, ik zit de hele dag in Nieuwegein. En volgende week heb ik tot 5 uur het laatste examen, moet ik nog uitwerken. En moet ik als een dolle in dat doen, nou dat ga ik niet redden, dat heb ik al gezegd. Ja, dan zet ik hem half 8 van tafel. Ja.
Ja.
En dat hebben we er meer.
Dat hebben ze
niet. En dat is wel gewoon lastig.
Dat is waar. Maar ja, jij bent al actief in de gemeente.
Ja.
En ik bedoel, en de mensen die hier zitten zijn misschien de meest actief. Je hebt een hele grote groep.
Ja, eens.
Die komt alleen maar zondags in de kerk en misschien in de week wel tijd.
Ja.
Ja, dus allerlei redenen. Ja.
Maar goed, we hebben nu twee, maar we hebben in onze gemeente best een hele groep die ook actief is. En met andere dingen. De winstonden doen wijkenwerk, bezoekwerk, die doen best wel veel.
Ja.
Die komen hier ook niet. Dus ja, maar die wil ik ook niet verwijten, want die zijn actief.
Ja, nou, dat is het ook. Dus
het gaat meer om de mensen die.
Ik kreeg in het verleden ook als verleiden, maar ik niet aan dat ik hier was, maar dat ze me zeiden, ja, we zien zo bijna voorgangers met de Bijbelstudie.
Ja, veel wissel.
Vanuit eigenlijk een taak van de voorgangers.
Ja.
Vandaar dat ik eigenlijk heb ik dat een beetje meegemaakt, omdat ik toch vond dat we daar wel in beschäftigd zouden moeten zijn. Maar goed, ja, die hadden al druk zat, dus je was al lang blij dat de woensdagavond dat ze een keer niet hoefden.
Ja,
dus je kan hem ook wel weer
voor. Ja, die doet ook naast zijn werk.
Ja, precies.
De heer vraagt iets van.
Maar goed, dat is voor een heel groot gedeelte niet zo.
Nee, dat ik met je
alleen is.
Maar dat had ik gezien, hè? Dat is bij ons ook. De kerkraad is. Oh, de kerkraad was niet binnen de hutspot.
Ja,
dat is toch
wel.
Hebben ze het gemeld? Ik was er ook niet.
Ik was er wel, maar dat maakt niet uit. Maar het gaat bij de andere. Maar dat mensen dat soort dingen dan gaan zeggen, dan denk ik, ja, dan moet je er echt voor gaan zijn.
Kijk, natuurlijk, je had voorgang, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Je mag je betrokkenheid laten zien, misschien meer dan een ander, maar er zijn ook grenzen.
Ja, maar eigenlijk daar vind ik Jan Groeneveld ook. Want je zit, Jan Groeneveld, we hadden een kleine kerk aan, dat ging tot 11 uur. Volgende morgen ging half 6 de weg, hè? Ja, en dan rijdt het op, dan werkt hij de hele dag door. En dan is hij half 7, kwart over 7, half 7, 7 uur, afhankelijk van je visa thuis. En dan soms half 8 weer vergadering. En dan ja, dat hou je niet vol.
Dat hou je niet vol.
Dus dat kun je wel een paar keer doen, maar ik bedoel, dus die jongens, maak
er lange
tijd aan. Ja, die doen best wel heel veel.
Ja, je moet mensen vragen die drugs aan je wel doen altijd.
Ja, die is.
Zet zo weg met dat.
En Bill Hybels heeft een boek geschreven: te druk om niet te winnen.
Yeah.
Of Luther zei: hoe drukker ik het heb, hoe meer.
Ja. Nee, dat klopt ook zo raar. Maar het is zoeken, maar dat vind ik hetzelfde met de jeugd. Hoe kun je die. We hebben hier echt hele mooie periodes gehad. Zondagmiddag de jeugdalfa, de Super Sunday. Maar het zijn allemaal dingen die ze hebben gedaan en op een gegeven moment zie je dat teruggaan. En dan moet je weer iets nieuws of iets anders.
Dat is een nieuwe generatie. Want jongens, een generatie met 3 jaar weg, hè?
Ja, de generatie gaat heel snel
jeugd worden. Ja, de volwassenen niet, die kunnen gewoon 10, 12 jaar zo dingen doen.
Ja, nee, die ben je zo.
En gewoon in volgende groep.
Ja, klopt. Dat gaat heel snel.
En dat is wel zoeken hoor.
En daarmee te maken. Ik heb mijn kinderen, heb jij misschien nog aan de jeugdkerk. Toen we nog kwamen jeugdkerk allemaal in Zwolle, hoe weet je dat ook weer? Dat weet ik niet. Hey, het was een spektakel met jou eigenlijk. In één keer jeugdkerk. We hadden alle kerken en gemeenten. Die kregen de aanroep van de MAVO.
Het is ook over.
Ja, over?
Even.
Het was even een hype.
Het was landelijk hype.
Ja, het was even een hype.
En dan zien we met de Alfa.
Ja, de Alfa. Op een gegeven moment is het een verzamelingspunt en moet je weer anders.
En dat is ook goed. Ik we moeten maar even kijken.
Ja, we moeten de laatste keer van wachten en van afstand maken. Dan moet
nog die dagen nog geprikt, zeker die afspraak, of niet?
Die moet nog worden geprikt, aan mij weet je.
Ja, lijkt me goed om dat goed in de agenda. Ja.
ik heb meegemaakt, ik ben één keer een vergadering vergeten met school en kerk.
Okay.
Ja, dat baal ik ook van, dat wil ik graag wijzen. Ik wil even dingen
afspreken. Van onze gemeente vroeger, dat zijn zijn natuurlijk gemaakt.
Van ja. Die vergadering? Ja. Nee, die was wel buiten de grote vergadering om wat meer het hakluchten van de Timotheusschool. En dat was gewoon een brainstormen van de Timotheusschool. Die worstelt heel erg met de kinderen, die komen van allerlei kanten, zeg maar. Dus een traditionele dienst, een traditionele bieden doen, die gaan heel erg af van deze doelgroep, zeg maar. En daar zitten bij de loodschool ook mee. Ja. Kijk, en dat valt bij de regel gewoon een beetje mee. En op Oostwolde hebben ze daar helemaal geen last van.
Bijna
los. Ja, er zit ook heel veel verder druk op in, maar dat gaat wel. Maar de stap die gemaakt moet worden, en dat vinden ze niet van de diensten trouwens waarin wij voor gaan. Hoor.
Nee, maar goed, ja, op het loopt wel, denk ik.
Ik denk dat hier het probleem een groot deel van de emoties
is. Ik heb dat wel eens in evaluaties gezien, dat het gewoon heel lastig was om die kinderen anderhalf uur stil te
houden. Als je de zware wijk aan de beurt zeg maar, is het geen doel meer. Kinderen die nodig de kerk komen, doen een traditionele, echt een traditionele dienst. Schuurman doet nog wel goed hoor. Maar Kok is, die zou echt een hartstikke lieve man. Maar als je vroeg hoe was dat, dan zei hij altijd, het was aardig stil. Nee, dat is het doel niet.
Hij heeft weer overleefd.
Ja, hij heeft heel veel stil. Hij wil ook op de preschool, dan moet je met kinderen, dan leidt hij af. Weet je wel, wat ga je dan voor?
Dan zou je kunnen zeggen, joh, ik kan het niet zo goed laten anderen doen. Toch?
Ja, maar dat hoort in de omvormde cultuur aan. Nee, dan moet je dat om en om.
Ja, die moet dat dan doen. Denk je, als iemand dat weet, kan dat niet doen, toch?
Ja, dat is lastig. Maar daar heb ik dat ook nog zo. Maar zij zaten ook met, komt het feit, zeker op de emoties, is dus een keer 15% of überhaupt nog naar de kerk gaat.
Dat is heel erg.
Niet. Dus ja, die komen zien nooit in de kerk. Nee. En anders wel, inderdaad, wordt met een duim af dat ze er wel een keer komen. Maar dan moet je wel zorgen dat
die drempel laag is.
Dat is wel een boodschap. Dat moet je wel.
Samenkomst in de school te houden, zeg maar.
Ik denk dat wel beter is.
Ja, maar we
Jensen. Oh, ja. Bijna, als we thuis spelen, ja? Is hij standaard onze scheidsrechter. Ik ben Jensen.
Oké, okay, ja. Samen
ook
weer.
Nou ja, dat is leuk.
Want Thijs loopt ook wel rond volgens mij. Ja. Dat is ook wel heel zo'n beetje voetbal.
Ja. Ja, wel leuk. Dat, nou, dat is leuk. Dat doet hij wel heel leuk, maar ik ken hem met de preken.
Nee,
maar
dus, ik heb dan de dienst die ik meemaak, zeg maar, dat de meeste ga ik wel heen naar binnen, dan daar in de schokdienst. Ja. Dat is wel even leuk. Maar ik vind het ook lastig, merk ik altijd aan mijn familie.
Ja.
Hoe doe je dat dan met dat tip? Nou, nu ook met Johannes 3 dan, hè? Ik doe Demus en ik heb gewoon Johannes 3 vers 16 uit boven laten lezen. Dus ik heb gewoon
ja.
Een beamer. Die zeg eens op jongens. Oké, okay, dan ga ik een paar doorschrijven. Nog een keer? Nou, de hele beurt. Op laatst stond bij niks meer. Ze zei hem op. Ik denk, nou, daar gaat wel een poosje mee.
Precies, en daar gaat
het. Ja, heel simpel en eenvoudig. Gewoon het verhaal van die slang en dan dat vergelijken met het kruis. Dat
denk ik, ja, gewoon een goede verhaal. Dat heen gebruikt plaatjes.
Ja, dat heb ik ook gedaan, ja.
En daar kun je soms ook wel een beetje hier weg in zoeken, toch?
Ja, de laatste keer dat jij die dienst had, ja. Ik vond het zo. Uit, nee, maar ik zeg wel, voor het verhaal en de Bijbel zijn.
Ja, over, over het kamp van de Syriërs wat leeg was.
Ja.
Daar waren ze ontvlucht. En, maar goed, de achterliggende gedachte is natuurlijk wel heel, heel, nou ja, behoorlijk.
Was een dankbaar
dankbaardienst. Ja, en dat dus dat met die melaatsen, die mochten dus niet de stad in. En die konden ook niet naar de Syriërs, want ja, dan zouden we rondlopen, maar dat deden ze toch maar. En toen was dus het kamp leeg. En dat God had gevonden.
Dat
er dus een geluid was geweest. Nou, dat is dan op zich zeg maar de verlossing die klaar is. Zo heb ik het maar een draai aan gegeven. Dat is ook zo. Heel veel mensen kennen de verlossing niet. Dus dat verwacht je dan niet. En dan is dat wel heel goed.
Het was een heel lastig
bloemenverhaal. Ik ken het verhaal ook niet, moet je zeggen hoor. Dus,
nou ja, ik leef het niet zo op. Nee. Ik heb het natuurlijk wel een stukje gelezen, maar ik vind het echt.
En ook de achtergrond, ja, hè, waarom en zo. Ja, daar wilden ze in Oosterwolde nog een keer diep op ingaan. Dat ze heel erg gezondigd hadden en dat God straft. Ik denk, ja, dat gaat
niet. Ja,
het is nogmaals, dat is wel een thema, maar dat gaat niet met de kinderen in ieder geval.
Nee,
ik heb het goed. Juist, dat is mooi. Dat goede kool aan het
ja, precies.
Je moet het niet doen. Ik begin geraakt door de liefde van God en daardoor aangesproken.
Nou, dat is een vertrouwen.
Ja,
precies. In een mindere situatie.
Ja,
met dat hondje. Ja, nou dat sprak aan.
Maar net bij een aangepaste dienst. Een eenvoudig verhaal.
Ja, ja.
Goed in kaart neerzetten.
Dat is ook voor de oudere mensen.
Ja, daarom. Ja, dan denk je dat dient je ook gewoon heel eenvoudig. Dat komt
uit de kom.
Is het volk aan weg?
Ja, we zijn aan na tafel. Ja.
Dan zat ik hier met de kom afsluiten.
Hey, tot ziens!
Tot ziens!
Bedankt!
Ja, bedankt!